BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software.
BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Digitaal.
Auto's afluisteren. En hoe komen we uit de digitale crisis?
Herbert Blankenstein.
Volgens Amerikaans onderzoek zit Europa en vooral Nederland daar namelijk middenin. Hoe moeten we dat interpreteren na al die Hosanna-berichten over een start-up klimaat? U luistert naar BNR Digitaal, maar we beginnen met het laatste technieuws. Daarvoor is hier redacteur Jorn Lucas. Jorn, een goede hashtag voor je verkiezingscampagne. Dat is belangrijk, maar ook lastig.
Ja, heel belangrijk, heel lastig. Merkt ook Jeb Bush, hij is de republikeinse kandidaat, hè, voor de Amerikaanse verkiezingen. Ja. Volgend jaar trouwens pas. We hebben nog een jaar te gaan voor die Amerikaanse verkiezingen. Nu worden we al mee doodgegooid. Maar wel leuk, want Jeb Bush die zakt een beetje weg in de peilingen. En die heeft bedacht, ik moet toch weer mijn campagne weer een beetje op gang krijgen. Ik heb een nieuwe slogan nodig. En die heeft bedacht, Jeb can fix it. He, we kunnen het gewoon wel weer maken. Nou, iemand met kleine kinderen die werkt, we kunnen het maken. Bob de Bouwer. Nou, heel Twitter, heel internet gaat dus helemaal los op Jeb Bush. En het is echt wel een probleem voor hem. Amerikaanse media die zeggen ook gewoon, dit is een serieus probleem voor hem. Luister maar.
We talk about the Jeb can fix it slogan. If you look on Twitter, it's trending worldwide. And it's not trending on worldwide because people think Jeb can fix it. It's trending worldwide because people are making fun of Jeb Bush. And when you become an object of mockery in a campaign and you look silly, that's really tough to overcome.
Ja, er zitten dingen bij van de verkiezingsuitslag van Florida in 2000. Jeb can fix it, hè?
Dat zit er ook nog bij. Too close to call was het toen, hè? Met die
hashtags.
Nee, die bestonden toen nog helemaal niet.
Hanging chads. Ja, spreek me gewoon. Oké, dat is moeilijk om weer uit te komen, dit dal voor Jeb Bush. We zullen zien. Er is ook een belabberde score voor de Microsoft Surface Book.
Ja, dat is de nieuwe hybride laptop van Microsoft. Ja. Ja, je kan het toetsenbord eraf halen. Nou, er is een soort online community, iFixit. Die laat dan zien hoe je dingen allemaal kan maken.
Dus niet Jeb, maar...
Nee, dat is niet Jeb Bush. We zijn nu naar iFixit. En daar kan je allemaal video's zien over hoe je iets zelf kan repareren. Maar alle nieuwe devices die gaan ze ook helemaal uit elkaar halen. De teardown noemen ze dat. Maar dat hebben ze dus gedaan met deze Surface-boek. Hij komt eruit niet goed vanaf. Luister maar.
At iFixit, it's our mission to teach people how to repair everything. So we give every gadget we tear down a repairability score between 1 and 10. 10 being the easiest to repair and 1 being the most difficult. The Microsoft Surface Book scored a 1 out of 10.
Hij krijgt dus een 1. En niet dus voor zijn prestaties, want dat is eigenlijk allemaal hartstikke wel goed. Maar het gaat dus vooral om of je hem zelf kan repareren. Ze hebben hem uit elkaar gehaald. Nou, nauwelijks, want alles zit aan elkaar vastgelijmd in plaats van geschroefd of gesoldeerd.
Oh,
dus als je iets eraf wil halen of wil terug wilt zetten, dan moet je dus eerst de lijm doorbreken. En dat is heel lastig en ook weer terug te plaatsen niet te doen. Dus vandaar een score van een 1.
Goed, dat weten we dan. Dat gaat dus ook alleen over de repareerbaarheid.
Het gaat alleen over de repareerbaarheid.
Goed is, want dat schijnt wel mee te vallen. Tot slot, hoe een adblocker malware de wereld inbrengt.
Ja, dat mocht jij zeggen, adblocker. Nu zeg ik.
Nou kan jij het ook.
Dat is een Iers bedrijf, Pagefair. Die maken dus zo'n adblocker, waarmee je een adblocker kan overrulen. Ja. Dat bedrijf is afgelopen weekend gehackt. En die zo'n klein beetje ook. Zo anderhalf uur lang hebben deze hackers kunnen rondneuzen op hun servers. In al die tijd is er malware verstuurd door dit adblockersbedrijf. En het grappige is juist is dat je dus adblockers installeert om geen malware te ontvangen.
Dat is een van de redenen.
Dus een van de redenen. En nu versturen zij dus ongewild zelf malware.
Pijnlijk.
Heel pijnlijk.
Dat is dan het derde geval van iemand die in een dalletje zit. Eenzijdig berichten vandaag. Oké, dankjewel, Jorn.
BNR Digitaal.
Afluisteren van auto's is makkelijker dan gedacht. Uit Nederlands en Duits onderzoek blijkt dat hedendaagse auto's elkaar de oren van het spreekwoordelijke hoofd afkletsen. En dat is op een simpele manier te onderscheppen door iedereen daaromheen. En daar ga ik het over hebben met Johan Lukien van de TU Eindhoven. Hartelijk welkom. Om een beeld te krijgen, wat zeggen die auto's allemaal dat je kunt onderscheppen?
Nou, het gaat hierbij om technologie waarbij een keer of 10 per seconde een auto een bericht uitwisselt uit zijn omgeving. Om te vertellen van hier ben ik en zo snel rijd ik. Op die manier bijvoorbeeld ongelukken of gevaarlijke situaties te voorkomen.
Ja, dus die auto's weten dan van elkaar waar ze zijn en daar kunnen ze rekening mee houden.
Ja, precies.
Ja, zelfrijdende auto's.
Niet speciaal zelfrijden, maar ook gewoon de nieuwste varianten die op die manier waarschuwingen kunnen geven als er iemand ineens onverwachts opzij gaat.
Ja.
Of gevaarlijke situatie ontstaat.
Het zit al in bestaande merken en types.
Nou, het zit in de laatste types. Ja,
de duurdere waarschijnlijk.
Daar beginnen meestal mee.
Ja. En hoe onderschep je dat? Wat heb je daarvoor nodig?
Nou, die auto's kunnen elkaar horen. Dus iedereen die eromheen staat en dezelfde ontvangers heeft, kan er ook horen.
Maar wat voor ontvangers zijn dat? Zijn die zo te koop?
Die zijn te koop. Ze zijn nu nog wat duur, maar ze worden snel goedkoper. Het is een standaard die een aantal jaren geleden vastgesteld is. En daarom komt er nu langzamerhand ook meer materiaal op de markt.
Ja. We hebben het hier over onderzoek van de Universiteit Twente. Dat wordt 13 november gepresenteerd op de Black Hat-conferentie in de RAI in Amsterdam, in dit land. Hoe baanbrekend is dit? Is dit schokkend?
Kijk, deze ontvangers zitten in auto's, dus je kunt ze ook langs de kant van de weg zetten. Hè, dus op die manier. En dat is eigenlijk ook in het ontwerp van het hele systeem voorzien. Het idee was dat overheden wegkantsystemen plaatsen, waarmee ze dus ook op dezelfde manier, via dezelfde standaarden, informatie naar die auto kunnen uitwisselen. En op die manier bijvoorbeeld videocontrole kunnen doen.
Ja. Of, dus dat bijvoorbeeld de overheid dit soort dingen zou ontvangen, was eigenlijk al voorzien?
Ja.
Ja, dus we hoeven niet bang te zijn. Of ja, misschien moeten we wel bang zijn. Maar het is geen nieuws dat de overheid hier gegevens kan verzamelen waardoor ze weten waar we zijn, bijvoorbeeld?
Niet echt. Het is op die manier mogelijk. Op het moment dat je een netwerk hebt met accesspunten, dan kun je zien op welke plekken welke devices aan die accesspunten aankoppelen. En op die manier kun je dus een vorm van tracering doen. Ja. In deze standaard zit wel voorzieningen om die tracering te bemoeilijken. Maar als je zo'n infrastructuur zou hebben, dan zou je dat toch wel kunnen reconstrueren als je heel veel gegevens verzamelt.
Ja, want iedereen zou dit soort ontvangstapparatuur kunnen kopen. En daarmee zelf dan bijvoorbeeld een database aanleggen van wie waar uithangt. Klopt dat?
In principe kan dat. Daarvoor moet je dus wel een hele hoop activiteiten ontplooien. Je moet de straat op, je moet dingen neerzetten. Het is niet zo dat je achterover geleund in je eigen luie stoel dat kunt doen.
En voor de overheid lijkt me dat het. Voor de overheid lijkt me dit vrij eenvoudig te doen. Dus.
Ja.
Als ik zo naar luister.
Zelfs. Waarschijnlijk zeg maar dat er infrastructuur komt.
Het is de bedoeling dat ze dat doen.
Ja. Dat is onderdeel van het gehele systeem.
En is het ook eenvoudig te blokkeren dan vanuit een gebruikersoptiek, om het zo te zeggen?
Nou, het is verschil. Als het eenmaal zit ingebouwd, niet. Hè, dan is het gewoon onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen van een auto. En is de hele standaard actief. En wordt er ook op basis van die standaard worden besluiten genomen, bijvoorbeeld omtrent waarschuwingen.
Maar hoe moet je je de kans voorstellen dat een bedrijf dat hier brood in ziet, die al die dure apparatuur gaat neerzetten, die misschien ook geleidelijk aan minder duur wordt, en dan een gegevensbank gaat aanleggen over ons en daar dan misschien geld mee gaat verdienen?
Ja, die kans is niet zo heel groot. Die zou eigenlijk vergelijkbaar zijn met wat er nu gebeurt met Bluetooth of wifi die mensen al in hun telefoon hebben zitten. Je kunt iemand op straat.
Net want we hebben het nu over auto's, maar dat ging je net zeggen zo te horen. Met mensen op straat kun je het eigenlijk al.
Inderdaad, ja. Je hebt de Bluetooth-tracking. De NDW gebruikt de Bluetooth-tracking om verkeersstromen te bekijken in steden. En ook die informatie die is eigenlijk privacygevoelig.
Ja.
Alleen er zijn er afspraken op dat niveau gemaakt om deze informatie bijvoorbeeld niet op te slaan of om er geen gebruik van te maken. En dat zijn de policies die nodig zijn om het gebruik mogelijk te maken.
Ja, wat denk jij ervan, Maarten? Hebben we het hier nou over een gevaar of is het volgens jou een non-issue?
Nou, Herbert, je kent me al wat langer dan vandaag. Ik zie altijd wel een potentieel gevaar hierin. Hè. Gelukkig wel. Nee, je wordt altijd een beetje blij van de voordelen die dit oplevert. Hè. Dat zie ik ook helemaal voor me. Maar op de korte termijn zie ik sowieso dat het geweldig makkelijk wordt natuurlijk om van allerlei boetes uit te gaan keren. Maar oké, dat kunnen we denk ik nog wel overleven. Maar de hoeveelheid data die hier ook weer mee wordt verzameld, want meneer geeft terecht aan dat er met Bluetooth en dat soort zaken natuurlijk ook heel veel wordt verzameld. Dus die berg wordt alleen maar hoger. Ja, en de verleiding van de overheid tot nu toe, zeker ook in Nederland, die kunnen toch die verleiding moeilijk weerstaan om daar meer mee te doen dan conform bepaalde wetgeving is vastgelegd.
Ja. Laatste woord aan Johan Lukien. Hoe gaat het verder?
Deze ontwikkeling.
Ja.
Ja, deze ontwikkeling gaat denk ik gewoon verder. Het is niet helemaal duidelijk of die wegkantsystemen te komen of dat dit gsm-verbindingen worden voor de grote uitwisseling. Ik denk ook dat het verkeer er echt veiliger van wordt. Ik denk niet echt dat dit een heel grote dreiging op zichzelf is. Hè. Als dit de enige was, dan was het wel een punt van zorg. Maar de andere dreigingen lijken me groter.
We hebben gelukkig veel meer dreigingen voor de privacy.
Ja.
Oké, hartelijk dank Johan Lukien van de TU Eindhoven. Ook bedankt trouwens Maarten Nijkers die erbij was als backup. Die zie je straks terug aan de andere kant van de reclame. Europa en vooral Nederland zit in een diepe digitale crisis, zeggen Amerikaanse onderzoekers. En hoe dat zit, bespreken we zo.
BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Digitaal.
Wat als je virtual reality samenvoegt met drones. Twee modeonderwerpen. Dan krijg je de Bit Drone, bedacht door professor Roel Vertegaal van de Canadese Queen's University. En Roel Vertegaal heb ik nu aan de lijn. Dag Roel.
Hi, hoe gaat het?
Uitstekend, jou ook?
Ja, prima.
Die Bit Drones die vliegen rond op jouw Human Media Lab. Leg eens uit wat wij dan waarnemen.
Ik weet niet of de luisteraars misschien een keer Minecraft hebben gespeeld, maar Minecraft is een virtuele spel waarin allerlei blokjes kunnen worden gebruikt om werelden te bouwen.
Ja.
En dat is een vorm van virtual reality. En Microsoft heeft vorig jaar HoloLens uitgebracht als een manier om die virtuele reality in de werkelijkheid te kunnen projecteren. Nou, stel je nou eens voor dat je Lego-blokjes hebt, vliegende Lego-blokjes die dat in de werkelijke realiteit kunnen laten zien. En dat is wat BitDrones is. Het zijn dus een soort van kleine helikoptertjes die eruit zien als blokjes. Sommige hebben displays, andere hebben een ledje erop waarmee ze kleuren kunnen maken. En die kunnen mensen gebruiken om objecten mee te bouwen, maar je kunt ze ook programmeren vanuit de computer.
Ja, en ik heb daar een video van gezien die nog niet openbaar is. Hè, als minister, die wordt morgen openbaar, heb ik dat goed?
Ja, dat is correct.
Ja. Maar in ieder geval, dan zie je inderdaad wat jij zegt. Je ziet blokjes rondvliegen. Sommige blokjes, er zit een drone binnenin. En dat vliegt dan dankzij gaas, zo te zien. En daar kun je dan ook op klikken. Je kunt met je vinger zo'n drone aanraken en dan gebeurt er wat. Het is echt een computerinterface.
Het is echt een computerinterface en zo is het ook bedoeld. Dus je kunt bijvoorbeeld multitouch ermee doen. Je kunt twee drones aanraken en dan uit elkaar bewegen en dan wordt je model groter.
Pinch en zoom heet het op de iPhone. Ja. Ja.
Ja, en je kunt ook een blokje pakken en het hele model ronddraaien of bewegen. Het werkt dus precies hetzelfde als het werkt op een computer.
Ja.
Maar het grote verschil is, dit is tastbaar. En het bestaat in de echte realiteit. En dat is iets wat de uitvinder van virtual reality, Ivan Sutherland, al in 1968 vond. Dat de uiteindelijke display is een display waar als er een kogel in zou worden gesynthetiseerd, zou die dodelijk zijn.
wat voor toepassingen stel jij je hiervan voor?
Ik denk dat, kijk, dit is een eerste stap. Het is natuurlijk allemaal nog erg groot. Die kubussen zijn ongeveer 15 centimeter. Ze kunnen niet al te dicht bij elkaar vliegen, et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk zullen we komen tot een systeem waarbij we hele kleine pixels, driedimensionale pixels, kunnen synthetiseren en daarmee objecten zo goed kunnen laten zien dat eigenlijk die helmen zoals HoloLens afgeschaft kunnen worden.
Ja, daar krijg je dan voor in de plaats, stel ik me voor, een ontzettende hoop herrie. Want drones maken lawaai. Ze kunnen trouwens ook niet zo heel lang vliegen. Hoe ga je dat soort dingen oplossen?
Nou ja, goed, zoals ik zei, dit is een eerste stap. Ze kunnen nu 7 minuten vliegen. Je kunt die drones natuurlijk swappen. Je kunt ze op een station zetten en weer terugbrengen.
Ja.
En hoe kleiner ze zijn, hoe minder lawaai ze maken. En het eigenlijk wat we dus willen is een vuurvliegje.
Ja, Maarten Nijkes, wat denk jij hiervan? Word je hier enthousiast van? Je bent dus ook met startups bezig. Heb je al een ondernemingsplan hiervoor?
Voor dit concept? Ja. Nou, daar overval je me wat mee. Ik vind het heel bijzonder. En ja, ik moet zeggen, die toepassing van drones, dat vind ik vooral fascinerend. Want dat gaat nu natuurlijk echt als een raket. Ik zie ze zo nu en al rondvliegen om een filmpje te maken. Maar ik ben wel benieuwd van als dit soort concepten zich door gaan zetten. En vele met deze eigenlijk, van hoe druk het dan wel niet gaat worden in de lucht. En wat we daar vooral mee gaan doen. Dat zat ik in mijn hoofd een beetje af te spelen.
Ja. Nou, daar moeten we een andere keer over gaan hebben. Over moeilijkheden die je hebt met te veel drones in de omgeving. Ik wil in ieder geval Roel Vertegaal van de Queen's University in Canada heel hartelijk bedanken. Foto's van die BitDrones staan op onze site. bnr.nl/digitaal. En een video ervan komt binnenkort op YouTube. En zoek dan op Human Media Lab zonder spaties.
BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
Ondanks economisch herstel en ondanks het fantastische start-up klimaat dat er hier zou zijn in Amsterdam, verkeert Europa en Nederland in het bijzonder aan de rand van de digitale afgrond. Dat schrijven onderzoekers van Tufts University in de VS in de Harvard Business Review. Dus dat is allemaal niet niks. Wat heeft dat te betekenen? Ga ik vragen aan Maarten Nijkens en aan gameondernemer Reinoud te Braken, die hier is. Hartelijk welkom. Eerst even Maarten Nijkens. Het klinkt allemaal heel onheilspellend. Je hebt je erin verdiept. Je hebt ons dit onderwerp ook aanbevolen.
Ja.
Waar hebben we het precies over? Wat is er aan de hand?
Nou,
waarom is het hier mis?
Nou, kijk, het artikel heeft eigenlijk gekeken over een periode van 5 jaar, 2008 tot 2013, van hebben een x-aantal landen, volgens mij zijn het 25 landen in totaal, zich ontwikkeld op het gebied van digitaal. Het gaat echt om de digitale ontwikkeling.
Ja.
Nou, en daar kijken ze naar allerlei factoren hoe landen zich ontwikkelt. En laten we eerlijk zijn, Nederland heeft zich van origine daar altijd heel erg goed in gemanifesteerd. Maar wat die onderzoekers wel zien, is dat het de laatste tijd...
Er staat een factor, als ik even mag onderbreken, als infrastructuur, consumentengedrag, ik heb het even bekeken, digitale vaardigheden, effectiviteit van de overheid, de beschikbaarheid van durfkapitaal, ja, allemaal dat soort dingen.
Ja.
En Nederland komt dan als allerlaatste
uit de bus. Ja, nou, daar wilde ik naartoe opbouwen.
Oh ja, sorry.
Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Nee, maar echt, uiteindelijk, daarom vond ik het zo'n fascinerend onderzoek. Want wij zijn hier zeker in Amsterdam altijd heel erg vol van de start-up cultuur, et cetera, et cetera. Terwijl ik dat soms niet altijd even goed herken. Maar je ziet inderdaad in het onderzoek dat Nederland het, als je het over die laatste 5 jaar bekijkt, eigenlijk heel erg slecht doet.
Ja, en nou even naar Reinhard ter Brake, gameondernemer en ook bezig met start-ups.
Ja.
Wat denk jij hiervan, van dit onderzoek? Mee eens?
Ja, het verbaast me niks.
Het verbaast jou niks?
Nee, ik denk dat ik het al 3-4 jaar roep.
Dat het hier, het start-up klimaat, om het maar onparlementair te zeggen, klote is.
Ja, zwaar.
Want er zijn een hele hoop mensen die wij gesproken hebben. Hoe heet die? Michiel Frakkers bijvoorbeeld, ook backup hier. Mm-hmm. Die zeggen, dat neem ik helemaal niet waar.
Nee.
Want dat de een in het ene deel van de start-up scene zit en de ander in het andere deel.
Ja,
en
je kunt wel start-ups hebben, maar op een gegeven moment moet het ook volwassen worden.
Ja.
Dus wat ik veelal zie is dat Amsterdam zich heel erg profileert als start-up capital. Het woord capital vind ik al moeilijk gekozen. Start-ups hebben geld nodig. En geld voor veel start-ups komt vaak voort uit mensen die iets verdiend hebben, een bedrijf verkocht hebben, en dat noem je dan angel investors.
Geld te veel hebben, ja.
Ja, en die vinden dat leuk om jonge start-ups weer te helpen. En daar zie je te weinig van. En als er geen exits zijn, zijn er geen angels. Heel simpel. En dan kun je een hoop start-ups gaan neerzetten, maar die sterven bij bosjes ook af.
Ja.
En ik vind ook dat dus in Nederland kun je misschien nog wel 100.000 ophalen of 150. Maar op een gegeven moment heb je echt groeikapitaal nodig. En dan ga je denken over 1,5 tot 2 miljoen.
Ja.
En dat is een heel lastig gebied in Nederland. En je hebt onwijs mooie visies in de prime van de
Venture Divers. Capitalists.
Ja. Maar die komen pas echt binnen op het moment dat je significante omzet hebt. Dan wel bepaalde tractie.
Ja.
En daar zit een hele grote gap. En dat is ook een van mijn grootste zorgen, dat ook met het Startup Delta verhaal wat nu speelt in Nederland, dat er te veel de nadruk is van, god, wat is Nederland een mooi klimaat. Dat is het niet.
Men slaat elkaar te veel op de schouders. Onderschrijf jij dat, Maarten? Zie jij dat ook?
Nou, kijk, ik moet zeggen, ik vind dat Reinhard die absoluut wel de spijker op de kop slaat. Ik herken het ook wel. Hè. Het is heel erg makkelijk, als ik hier met jou, Herbert, een idee ga verzinnen, kan ik waarschijnlijk met jou binnen een maand al €50.000 ophalen. Dat is echt wat te doen. Sterker nog, je hebt de stichting Doen, die geeft dat gewoon bijna cadeau. Dus dat is echt zo. Maar
dat is geen significant bedrag. Daar kun je
eigenlijk niks mee. En dat zie ik ook heel veel. Er zijn echt heel veel start-ups in Amsterdam al helemaal. Het is hartstikke gezellig en iedereen vindt het leuk. Maar inderdaad, ik ken heel weinig bedrijven die in staat zijn om 1 miljoen plus op te halen. Ik ben er zelf ook bij betrokken geweest bij een traject. Nou, die gaan ook uiteindelijk komen die in Duitsland niet uit, maar die gaan echt naar het buitenland toe. Die gaan letterlijk naar pitchen in Amerika. Het zijn Nederlandse start-ups. Dus je ziet, als het ook al gebeurt, dan zijn het wel bedrijven die uiteindelijk in het buitenland geld gaan ophalen en niet in Nederland.
Ja. En ter Brake, jij zegt, er zijn geen exits en daarom is er in een bepaald deel van de markt is dat geld niet beschikbaar. Ja. Wat moet er veranderen om dat te veranderen?
Ja, in Chinees zou zeggen, ga naar de source. Dat begint al met gewoon met scholing.
Ga naar de source. Dat zegt Maarten eigenlijk al. Ga naar de source. Je gaat gewoon naar Silicon Valley. Daar is het geld er wel.
Die gaan niet hier investeren. Dus
maar je zegt
naar de source betekent gewoon de scholing.
Ondernemers zijn niet goed opgeleid.
Ik denk, als je het in de tech kijkt, denk ik dat we daar de slag wel redelijk missen. 2008 kwam net de iPhone binnen. En als je het artikel leest, wordt daar ook gezegd, de mobile generation kwam daar op. Ja, klaarblijkelijk zijn wij als Nederland gaan zitten tukken, maar we zijn er niet.
Ja, maar wat missen jonge ondernemers precies in hun opleiding dan? Je zegt, ze zijn niet goed geschoold. Wat ontbreekt daar?
Abstract denken. Ik ben onwijs voorstander van coding in the classroom.
Aha,
als we dat noemen. Okay. Dus het leren programmeren. Maar ik denk dat ons
daar onderwijs wordt toch veel aan gedaan op dit moment. Maar dat is te laat natuurlijk.
Ja, je hoort er heel veel over. Dat er wat aan gedaan is. Praten kan men wel in Nederland. Ja. Maar goed,
als je het nu invoert op de basisscholen, dan duurt het 10 jaar of meer voordat je dat in de markt terugziet.
Daar zijn initiatieven die met jij ook kennen, Maarten. Bomberbot, dat komt dan voort uit een rockstart. Dat juich ik toe. Maar als je ziet hoe moeilijk het is om voor van Christian om geld op te halen. Dan denk ik van ja, maar iedereen roept, het staat in de krant. Dat er een, was het nou weer een internetdiploma? Of ja, de gekste dingen, joh, je bent gek. Maar goed, dus het is op de agenda. Digitale boeken. In plaats van die oude clever boeken die al 300.000 man heeft gehad. Digitale boeken. Het samen onderzoeken van wanneer was de Tweede Wereldoorlog. Het zijn allemaal hele andere manieren van lesgeven. Ga je abstracter van denken. Gaan vroegtijdig gaan kinderen
ook. Ben jij voorstander van die iPad-scholen van Maurice de Hond?
Ja, heb ik ook mee gesproken. Dus ja. Ik vind het een heel goed initiatief. En ik denk ook dat moet het ook zijn. En heel veel mensen kraken het weer af. Maar ik denk, laat het eerst eens gebeuren.
Oké, okay, even daar.
Ja, laatste wat ik erop wil zeggen. Daar ben ik altijd wel redelijk fel op. Finland kwam nog redelijk goed weg. Ja, sorry, ik hou het kort. Maar het is uiteindelijk in Nederland. De Nederlandse overheid heeft Finland uitgelegd hoe ze uiteindelijk de tech scene zouden kunnen helpen met funding.
Ja.
En daar heb je Tekes zitten. En Tekes is absoluut een goed voorbeeld van Nederland om de start-up scene, de tech scene, gewoon hier eindelijk eens een keer wat support te geven.
Oké, okay, Maarten, nog snel.
Ja, heel snel.
Deel jij de analyse van Reinhard?
Het stuk onderwijs, denk ik, ja, daar gaan we het verschil niet maken. Het programmeren nu op de basisschool gaan toepassen. Over 10 jaar heb je weer compleet andere manieren, denk ik, van programmeren. Dus,
maar heb je dat al abstract leren denken?
Natuurlijk. Maar dat denk ik dat altijd goed is. Maar dat, ik weet niet of dan je moet leren programmeren. Maar wat ik wel denk, is het geld ophalen dat de overheid daarnaar moet gaan kijken. Van hoe kunnen we dat nou beter faciliteren? Want er zijn echt wel goede ondernemers in Nederland. Alleen het grote geld ophalen en het groot durven denken en ook risico willen nemen, ja, dat zie ik nog te weinig terug.
Dankjewel. Tot zover BNR Digitaal. Bedankt voor het luisteren. Iedereen die hier was, bedankt. Reinhard de Brake, gamingondernemer. Maarten Nijkes doet het met start-ups, nietwaar? En deze uitzending is terug te luisteren op bnr.nl/digitaal. Te volgen op Twitter, @BNR Digitaal zijn we daar. En heel graag tot volgende week.
Terugluisteren? Ook dit programma vind je terug in de BNR-app.
BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software.